Welkom bij St. Paul's Boutique, de wekelijkse podcast vanuit Tivoli Vredenburg.
In de week dat Brett Anderson, zanger van Suede, een cover opnam van The Killing Moon, leek het me wel aardig om de podcast te beginnen met deze van Echo and the Bunnymen, Bring on the Dancing Horses. Welkom allemaal bij St. Paul's Boutique vanuit Tivoli Vredenburg Studio Pandora. We gaan ook nu weer met elkaar de muzikale weken doornemen. Heerlijk deze straffe regelmaat. We gaan natuurlijk ook weer een albumrubriek bespreken. Dit keer, zoals iedere eerste week van de maand, is journalist Gijsbert Kamer te gast. Hij is een paar keer in Londen geweest om meerdere redenen. En één van die redenen motiveerde hem om het album Exodus van Bob Marley te bespreken. We hebben de vloervuller van de week. En voor de rest natuurlijk de releases, de nieuwe releases en de revivals. En qua nieuwe release is het eerste liedje waarvan ik niet kan wachten om het te draaien, is de nieuwe van Dana Kavansky. Zij is een Servisch-Canadese muzikante. Begon met hele mooie liedjes meteen al. Zat een beetje in een indie-folky hoek. In ieder geval wel heel downtempo en veel introspectief. En nu lijkt ze voorzichtig ook te kijken richting de dansvloer met haar nieuwste release. Ze is naar eigen zeggen daarop geïnspireerd door de krautrock. Veelal jaren 70 muziek uit Duitsland die ook weer erg van invloed is geweest op de ontwikkeling van techno en dansmuziek. Bands als Can of Noi worden allemaal genoemd door Dana Kavansky. Het is een erg aanstekelijke track met toch ook wel een beetje de melancholie van haar vroege liedjes. Ears We're Growing.
Ears We're Growing, Eyes We're Rolling. I was sitting on the sofa. Did you cheer? I did not see it. Would I even
Weirde fade-out, maar dat past ook wel bij een weird genre als de krautrock. Ik moest naar Dana Gavansky, die hier de Moskert vandaan haalt, naar eigen zeggen, toch even ook een liedje draaien van een krautrock act. Dan kom je al snel bij een paar namen terecht, zoals gezegd Nooi, zeker ook Kraftwerk en misschien wel mijn favoriete act binnen dat genre, Can. Daarvan hoorde je net Tango Whiskey Man. Komt van het album Soundtracks uit 1970. En dat is dan weer een verzameling van allerlei liedjes die zij schreven voor films in de jaren 60. En dat vind ik toch wel het meest bijzondere als je stilstaat bij het genre krautrock, is dat het de grootste populariteit vond in de jaren 70, maar al midden jaren 60 ontstond. Ook de eerste dingen van Kraftwerk toen al. En dan te bedenken dat alle elektronische dansmuziek daar uiteindelijk toe te herleiden is. En dat op zijn beurt de krautrock zich weer heel erg liet inspireren door het culturele vacuüm dat de Tweede Wereldoorlog achterliet in Duitsland. En dat vind ik misschien nog wel de meest surrealistische gedachte, dat toen, midden jaren 60, nog maar 20 jaar geleden was dat die oorlog tot een einde kwam. Dat is toch een beetje hetzelfde als dat er nu een artiest zou zeggen dat zij, hij of hen zich laat inspireren door muziek uit of iets wat er gebeurd is in 2004. Dat klinkt super recent, maar zo recent voelde toen dus voor jonge bands als Can en Kraftwerk de Tweede Wereldoorlog nog. Met dat in het achterhoofd is die muziek helemaal bijzonder om te beluisteren. En van de band Can hoorde je van dat album Soundtracks het liedje Tango Whiskey Man. Gaan we naar een bijzondere act uit het heden. Een duo. Een duo dat luistert naar de naam Eileen. Doet heel erg denken aan, in meerdere opzichten, aan Charlotte Adigerie en Boris Poepel. Heeft alles te maken met het feit dat het een duo is, dat het uit België komt, dat het ook een multiculturele samenstelling is, ook al zijn het maar twee leden. In dit geval is het iemand die de synthesizers bedient, net zoals bij Charlotte Adigerie en Boris Poepel, samen met een Japanse zangeres. En precies die combinatie geeft het meteen ook de eigen sound. Het heeft aan de ene kant het energieke popgevoel van een Comfortless Man, en aan de andere kant weer het meer eigenzinnige van een Kero Kero Bonito. Ayli Manuyama is de zangeres waar de act ook naar vernoemd is. En Orson Wouters die bedient de knoppen. En dat doet hij ook in de studio van de Dwale Broertjes in de Divi Studios. En dat is ook heel erg goed te horen, de Solwax Sound. Solwax Saus, die zit ook wel over hun producties heen. Ik raad je ten zeerste aan het nieuwe album Nandakke ook een keer in zijn geheel te beluisteren. Daarnaast ze gewoon te bezoeken. Dat kan, want ze spelen redelijk snel al in Echo. Te weten op 16 maart. Maar voor nu laat ik je even achter met een van die vele geweldige albumtracks. Baby Chum, Eileen. I'm not though I stay to you.
Thank you.
Ik kan hem maar moeilijk afzetten, die extended vocal version of This Ain't Love Groove Yet van Spiller. Heb ik dan ook niet gedaan. Je hoorde de 12-inch versie in zijn geheel. Te meer ook omdat juist bij deze 12-inch versie zo goed het origineel te horen is. Op een geweldige manier gesampled. Origineel wil ik nu ook even een heel klein stukje in de podcast van draaien. Weet je waar ik het over heb? Komt-ie? Carol Williams met Love Is You. Waarom vind ik het nou leuk om deze original te laten horen? Omdat over de oorsprong van die andere grote hit van Sophie Alice Baxter, Murder on the Dance Floor, via The Guardian ook wat informatie naar buiten kwam deze week. Informatie die velen nog niet wisten, waaronder ik. Namelijk dat het liedje Murder on the Dance Floor geschreven is door Greg Alexander, die we dan allemaal zouden kunnen kennen weer van de New Radicals met de geweldige 90s hit You Get What You Give. Ik wist wel dat hij geproduceerd had voor anderen, onder andere ook The Strokes. Maar ik wist niet dat hij dit nummer van Sophie Alice Baxter geschreven heeft. Het is niet zo raar dat het nu in tijd naar buiten komt, want Murder on the Dance Floor beleeft echt een gigantische revival. Het staat ook over de hele wereld, soms zelfs op nummer 1, of in ieder geval in de charts, zo ook in Nederland. En dat heeft dan weer alles te maken met de film Saltburn, die gek genoeg hier niet draait en ook maar lastig te streamen valt. Je moet echt een Amazon Prime account hebben. Maar desondanks is ook in Nederland zo'n beetje elk nummer van die soundtrack gigantisch in populariteit gestegen. Sophie Alice Baxter voorop, maar ook bijvoorbeeld Princess Superstar en Mason met hun Zero's hit Perfect Exceeder is nu weer in heel veel charts terug te vinden. Hoor je ook weer op heel veel dansvloeren. Maar ook indie liedjes zoals This Modern Love van Block Party en No Cars Go van Arcade Fire hebben een enorme boost gekregen. Ik wil een persoonlijke favoriet van die soundtrack nu draaien. Zeker ook in het licht van alle aandacht die de Spice Girls op dit moment krijgen. Vind ik het dan wel leuk om in die 90s girlgroup hoek een liedje te kiezen dat ik altijd met heel veel plezier gedraaid heb. Dat jaren geleden veelal met scheve gezichten ontvangen werd, maar met de tijd eigenlijk steeds beter viel. Zo goed zelfs dat op een gegeven moment ook favoriete indie acts als bijvoorbeeld Last Dinner Party het begonnen te coveren in hun optredens. Dat je het ook heel makkelijk kon draaien in de opleving van jungle en drum and bass van de laatste jaren. En dat het eigenlijk van pop tot dance tot indie sets door iedereen massaal omarmd wordt. Met dus nog een extra versterkend effect door het gebruik in die film Saltburn. Dit hele intro schreeuwt om de vaste rubriek, want dit moet de vloervuller van de week worden. Want ik draai hem ook elke week zo'n beetje en hij doet het beter en beter en beter. En dit is nou typisch zo'n nummer dat bewijst dat guilty pleasures niet bestaan. Alleen pleasures. Sound of the Underground van Girls Aloud.
Mm-hmm.
De absolute koningin van de heropleving van de Jungle Beats, Nia Archives, met weer een nieuwe release. Ze blijft maar uitbrengen. Ik vind het bijna allemaal fantastisch. Laatste twee, ja, je raakt er al bijna aan gewend. Ze heeft een hoge standaard. Maar de laatste twee dan, al maakt ze pas een paar jaar muziek, maar klonken dan wat generiek. En deze vind ik weer helemaal fantastisch. Silence is Loud. Nieuwste van Nia Archives. Blijven in Groot-Brittannië. Verhuizen van Londen naar Leeds. Gaan even kort stilstaan bij het nieuwe album van Yard Act. Ik las een aantal recensies van The Enemy tot The Guardian. Allemaal lovend. En allemaal hadden ze het ook over letterlijk een leap forward. Een sprong voorwaarts. Ik kan het daar wel mee eens zijn. Ook al vond ik het debuut Overload meteen ook al wel gewoon heel goed. Maar daar hadden ze misschien soms nog wel wat modieuze neigingen. En was de zang ook niet altijd even overtuigend. Vooruit één sterretje minder. Maar op het nieuwe album is dat allemaal recht gezet. Heeft volgens mij ook wel met zelfvertrouwen te maken. Zelfvertrouwen dat je ook terug kon horen in die tweede opname van die single 100% Endurance samen met Elton John. Toen kreeg je al wel een vermoeden dat de band niet alleen veroordeeld was tot het post-punk juk, maar ook een heel goed gevoel had voor popliedjes, pop evergreens. En dat wordt versterkt op dat nieuwe album. Album dat deze week uitkwam, Dream Job, was al een single die het heel erg goed doet op de indie dansvloer. Draai hem zeer veel en vaak primetime. maar ik ben ook heel erg blij met al die nieuwe albumtracks, zoals bijvoorbeeld de afsluiter van het album A Vineyard for the North. 5 sterren voor de nieuwe Yard Act.
Don't think because I'm not doing more in the moment, I'm not doing more. I've seen what comes from point scoring. I was born torn between warring factions. I'm practically a doormat, I'm so diplomatic now. Cause so often those that mean well don't know they're problematic. Myself included, I know I'm not easily spooked, but I still shudder at how far removed we are from moving on. So go easy on us, nothing to see here, people. Move along, crushing biscuits in the carpet with the fun of God's good grace. No respect for how the fab is frayed, make space for new mess. I look awkward when I'm walking forwards, even when I'm not. A static shot of mad propulsion stood convulsing in one spot. We want tomorrow now, whichever way the chips may fall. Cause trust me, one day soon when winter doesn't come, I'm gonna buy that valley below. We'll build a vineyard in the north.
Under the hill, heard you lower than hell. Cause you're keeping it real. Is it treating you well? No one admits it, my maker. So I'm quitting the band. I wanna buy a few acres, live off the fat of the land. Cap in hand, I stand before.
I don't wanna talk about it, I just wanna be left alone. But still I'm gonna book those red tape conversations. More mandatory sour grapes, a toast to borrowed time. You know that idea was mine though, yeah. The wine idea was mine. Can't see a way through though, I know that I fought tooth and nail for you. And if truth dies on the vine tonight, so be it. History never looks the same from both sides. And when darkness surrounds you, perhaps that's cause you're the black hole. I don't know, keen hobbyist, a semi-pro, but I still got soul. Don't let it go to waste, amateur sommelier. I get paid to get pissed these days, it's ace. Do what you love and you'll never work another day in your life. Until the well runs dry, that is. Behold the final dawn, flung from the moon's mad jaws, crawling back into its hole. I made a promise to you all, a vineyard for the north.
Under the hill, heard you lower than hell. Cause you're keeping it real, is it treating you well? No one admits it, my maker. So I'm quitting the band, I wanna buy a few acres, live off the fat of the land. Cap in hand, I stand there. Cause he keepin' it real.
They said that on this soil, under that sun, no more could grow. But just look, behold God's green glow, rolling over the valleys below. But go steady, we're at the mercy of the storm clouds now.
Under the hill, heard you lower than hell. Cause he keepin' it real. No one in need of my maker. So I'm quitting the band. I wanna buy a few acres, live off the fat of the land. Cap in hand, I stand before her. Under the hill, heard you lower than hell. Cause you keep it real.
A vineyard for
St. Paul's Boutique.
Dit is nou toch wel met een gerust hart de definitie van een nugget te noemen. Dragging My Heels, een eind jaren 70 liedje van de Hollies. Helemaal vergeten, sowieso niet echt een hit geweest, maar wel van invloed op bijvoorbeeld de sound van de Style Council. Het was ook een 12-inch versie van die het bij vroege house DJ's een tijd lang heel goed deed. Bestaat ook een Louis Vega remix van met de tijd weer in de vergetelheid geraakt. En voor de podcast leek het me nou wel eens een aardige om hem uit de kast te trekken. Fantastisch soulvolle poptune van de Hollies, die toch hun grootste successen vierden in de jaren 60 en begin jaren 70. Mooi uitstapje richting de soul en de disco. Deze gaan we nu natuurlijk ook nog heel even naar de reggae. Ja, we hebben het straks over Exodus van Bob Marley. Dus ik moest ook even die wonderlijke hit, een van de grootste hits van het moment, draaien van YG Marley. YG Marley is de zoon van Rowan Marley en Lauryn Hill. En Rowan Marley is dan weer de zoon van Bob Marley. Dus dat maakt hem feitelijk de kleinzoon van Bob Marley. Hij heeft een hit met Praise Jah in the Moonlight op dit moment. Het mooie is dat hij dat nummer ook al een tijd lang zong bij concerten van zijn moeder, van Lauryn Hill. Maar dat het nog nooit een release had gehad. Geen fysieke vorm, ook niet online te vinden. En dat het via TikTok zo'n succes werd elke keer als hij het podium opkwam bij Lauryn Hill, dat ze eind vorig jaar besloten het toch ook maar uit te brengen. En met de afgelopen maanden is het een steeds grotere hit geworden. Je hoort de stem van zijn opa. Je hoort ook de stem van zijn moeder, Lauryn Hill. En je hoort vooral het geweldige liedje, de dikke actuele hit, kom er maar eens om, van YG Marley op dit moment. Een heuse future reggae klassieker. Praise Jah in the Moonlight.
Sing my song, my song. I've been on this road for way too long. I've been hoping that we all get along. These roads of flames are catching a fire. Ah, showed you I loved you, you called me a liar. Give God the thanks and praises. I've been on my own, on, on. But we ain't never left alone, long, long. And if I'm telling you the feeling is wrong, relax a little, friend, this won't take too long. And when you're feeling alone, you can call my phone. Is there a better way to go? Teach them something before they lose their soul.
Thanks and praises. Give Jah 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 thanks and praises. ready of a wife. And me don't have a man in my life. Good boy, it is a pity. I say it is a pity. You already have your wife. And me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. I would have liked one of these mornings to wake up and find your face on a pillow lying right next to mine. I would have cut out the party and the smoking and the rum and bust a extra wine and make we seal up a sun. Well, every time I fantasize, me see your lips, me see your eyes, your trigger finger do something. I left the road, girl, hypnotized. For you, it's just a thing, just another little fling. But for me, this is heaven and the angel that must sing. It's a pity. You already have a wife. And me don't have a man in my life. Good boy, it's such a pity, yeah. I say it is such a pity. You already have a wife. And me have a one man in my life. Good boy, it is a pity. For buck you up in a public and can't even touch it. Really fuck me up because my check for you so much. The respect for my half, be your woman, be your kids. Believe me, rude boy, my Chris. I know me a titties, who knows. Maybe one day the world will be evolved enough. We'll share you in a civilized manner between the two of us. But until then, I would have loved to see you again. Me know we have to play it by the stupid rules of men. Said if we never get a chance to get together, go with ya, time I love ya. I'ma say, so meet me around the corner, avoid Mitzi and Lana. You know them, I do what they biggest informer. I'm not stopping for sex, no, not ballon, next, no. By the way, all your flex really beat my interest, yeah. The you and people see, I know the you and me loving. And you were there with me, go much deeper than skin. I don't know exactly what it is you're feeling, but I wish this was a permanent thing, yeah. It's such a pity. You already have your wife. And me don't have a man in my life. Rude boy, it is a pity, yeah. It's such a pity. You already have a wife.
Uit de categorie kennen we deze nog, 2004 alweer. One Hit Reggae Wonder. Ja, ze had wel meerdere goede nummers, maar dit was echt het nummer dat door alle genres heen en over de hele wereld doorbrak, op allerlei dansvloeren te horen was, voor korte tijd weliswaar. Maar het domineerde wel voor heel even de radio, de clubs en de festivals. It's a Pity van Tanya Stevens. En denk je nou, Paulus, is dit de reggae podcast of de Sophie Alice Baxter podcast, de Saltburn podcast? Waar blijft mijn postpunk? Wanneer worden mijn angsten, mijn onzekerheden, mijn twijfels vertegenwoordigd? Nou, je hebt helemaal gelijk dat je die vraag stelt. Daar ga ik op de valreep goed met je maken. Want ja, ook dergelijke gevoelens moeten een plek hebben. Daar moeten we niet van wegkijken, maar het moet juist omarmd worden. En laat ik dat nou precies doen met een liedje dat om deze reden geschreven is. Ik wil heel graag het nieuwe liedje draaien van Library Card. Lot van Library Card was hier een paar albumrubrieken geleden te gast. En vandaag kwam haar nieuwe liedje uit. En over dat nieuwe liedje, For the World is Hollow, zegt ze zelf: rouw kent meerdere bestaansvormen. Het leeft in de kreukels van je kussensloop, in de schaduwen op de gang, in de schimmen, in je ooghoek. Het is niet eng, naar of onwenselijk, maar het behoeft ruimte en aandacht. Net zoals wij, wanneer we een verlies of verandering moeten verwerken. Omarm het, onze weemoed is niet lineair, ze is fluïde en universeel. Ik sluit me daar namens de St. Paul's Boutique volledig bij aan. En wil jullie ook nog verwijzen naar de sterke video die daarbij gemaakt is door bassist van Library Card, Kat Kalkman. Als opmaat naar Bob Marley, omdat het kan, omdat het moet, is hier de nieuwe library card For the World is Hollow. Aangeschoven with so much things to say in de podcast studio, journalist Gijsbert Kamer. Welkom.
Welkom, ja, hallo.
Volgens mij had jij een drukke week in Londen. Niet alleen voor het album waar we over gaan praten, maar je was ook nog...
Ik ben 2 keer op en neer geweest met de trein in 4 dagen tijd. Ik ging donderdag heen en vrijdag terug om Don Bos te interviewen. Don Bos is tegenwoordig de grote baas van Blue Note. En die maakte een rondje Europa om bij Universal kantoren duidelijk te maken wat allemaal zijn plannen waren. Gewoon eens even met mensen weer te praten. Hij zou eerst naar Nederland komen, maar voelde zich niet goed. En toen mocht ik aan het eind van de week naar Londen, waar hij een uurtje vrij maakte. En die man heeft dus echt geweldige verhalen als muzikant. Maar hij kent ook iedereen. Hij produceerde Rolling Stones, Bob Dylan, eigenlijk wie niet, zou ik bijna zeggen. Heel veel artiesten. En hij is natuurlijk in de jaren 80 met Was Not Was ook zelf als muzikant behoorlijk succesvol geweest.
Tell Me That I'm Dreaming is nog een dansvloerklassieker.
Ja. Walk the Dinosaur was een hitje hier, hè, ook. Dat was heel leuk. En ik maak voor de rubriek De Gids, heb ik hem gesproken over zijn favoriete dingen in het leven. En dat was ook eigenlijk heel erg leuk. Terwijl ik daar onderweg was, kreeg ik ook nog bericht dat Mark Knopfler tijd voor me vrij zou maken maandag, gisteren dus. We nemen dit dinsdag op dus. Ja. Dat was 's ochtends, dus ik kon zondagavond weer opnieuw naar Londen voor dan Mark Knopfler, maar gisteravond teruggekomen. Dat is een heel ander soort man dan om to say the least. Maar was er ook wel heel
waar
schattig.
Zou je dat, hoe zou je dat verschil typeren?
Nou ja, het is toch een beetje een droge, tamelijk serieus heerschap die... Kijk, Don Wolse heeft ook echt alles in zijn leven meegemaakt qua druggebruik. En hij is al lang afgekikt en hij is nu clean en heel... scherm op zijn werk gestort. Maar die kent het rock'n'roll leven wel. En,
hij bezong het leven niet alleen, maar hij leefde het
precies,
ook.
Precies. En ja, met Dire Straits, Mark Knopfler zegt ook van ja, ik dronk met John, die is een bandlid van Dire Straits, dronken we wel eens een glaasje wijn, maar daar ben ik ook maar op een gegeven moment wel mee opgehouden. Als ik tour doe, drink ik niks meer en zo. Het is ook wel prima, maar het is een heel ander soort. Iemand die zijn tijd en zijn geld besteedde aan het kopen van gitaren, die hij nu allemaal weer verkocht heeft voor goed doel, waar hij miljoenen voor gekregen heeft. Het is een heel sympathieke kerel, maar totaal een ander soort mens.
Zweetbandje nog in de haren? Of
nee. Hij heeft geen haar meer. Dus.
Oké. Okay.
Ik had hem al eens eerder gesproken. Het is ook wel weer grappig hoe verschillend mensen kunnen zijn. Maar ik vind het ook wel weer een boeiende verschijning. 2 weken eerder was ik ook in Londen. Gewoon eigenlijk voor de lol een paar dingen tentoonstelling zien. Daar liep ik langs een gallery in de buurt van Savile Row, de noordkant van centraal Londen, aan de andere kant van Oxford Street waar Soho ligt, zeg maar. En daar was een tentoonstelling van Bob Marley. Het was net geopend. Foto's door Dennis Morris. En ik liep daar naar binnen en daar hingen gewoon keurig langs de wand een hele drie wanden, zeg maar, op een etage. En de andere wand was het glas, waar de ramen. En drie, chronologisch, tussen van 73 tot 81, foto's die Dennis Morris van Bob Marley gemaakt heeft. En er was verder niemand, behalve dat er in het midden van de ruimte zat een man, een zwart heerschap. Die zat een beetje te bladeren in een krant en had wat notities bij zich. En ik dacht, verrek, volgens mij is dat Dennis Morris zelf. En dat was dus ook zo.
Okay,
Dus die heb ik even aangesproken. En het was eigenlijk hartstikke leuk. Ik heb hem later nog even opgebeld, ook toen ik weer terug was. Zijn levensverhaal is echt door Marley heel erg beïnvloed. Hij was 14. Echt zo jong was hij nog toen hij Marley voor het eerst leerde kennen in 1973... En ook door Bob Marley werd meegenomen op tour. Ik heb hier een fotoboek liggen waarin Bob Marley voorin een klein bestelbusje zit. En Dennis achterin stapt en Bob zo roept van... are you ready, Dennis? Dan gaan we. En zo begon het avontuur met Bob Marley. Ze zijn eigenlijk altijd bevriend gebleven. Als Bob naar Europa kwam, naar Londen, dan ontmoetten ze elkaar altijd. En dan maakte Dennis foto's van hem. Hij is ook een keer in Jamaica geweest, bij hem op bezoek. En dan maakte hij leuke foto's van een pingpongende Marley, die ook beroemd geworden zijn uiteindelijk. En, maar goed, hij was als 14 en toen Marley overleed was hij 21. En,
jeetje, coming of age met...
Inmiddels is hij 64 en hij heeft een enorme carrière daarna en ook nog tijdens Marley's leven opgebouwd. Omdat hij werd opgepikt eigenlijk door de Sex Pistols. Johnny Rotten had de foto's van Marley... Johnny Rotten was wel een reggae-liefhebber. Die had foto's van Marley gezien en die dacht van wie, wat zijn het goede foto's? En van wie is die dude? En het was Dennis Morris dus. En Johnny wilde dus per se dat... Dennis Morris hun ging fotograferen. Alle publiciteitsfoto's deed. En die, hij is mee geweest op de Jubilee Tour. Met de boot en dat soort dingen.
Weet je.
En zo werd hij eigenlijk ingekapseld ook in die punk scene. En hij zelf, moeten we ook even niet vergeten, is ook zanger en geworden. En ook heeft ook de hoes ontworpen van de band Basement 5. De postpunk band die één album bestaan heeft. Hij heeft dus ook zelf muziek gemaakt en is toen weer verder gegaan in de fotografie. Hij heeft het beroemde logo van Pill ontworpen. De eerste, dat beroemde metal box, dat blik, was ook een idee van hem, dat filmblik. Nou ja, zo heeft hij echt wel zijn sporen ook verdiend. Als tiener, dat was het nog.
Ja, ongelooflijk. Ja, je hebt hier het boek liggen met uitklapfoto's.
Ja.
Ja, ja, prachtig.
Ja. Ja, het is heel mooi uitgegeven ook en... hier is hij met de voetbal ook natuurlijk beroemd. En het zijn allemaal hele losse foto's. Je kunt echt zien dat hij is nooit in een studio geweest om hem vast te leggen. Dit zijn dan dit is ook eigenlijk gewoon een soort snapshots van Bob Marley thuis in Londen. En daar kom ik op de keuze van het album voor deze week. Of wil jij dat even...
Precies, zeker. Dat liet zich wel raden dat dit een aanleiding volgens mij samen met de film was.
Ja, we hebben het nog niet inderdaad over de film gehad. Ik ook niet met Dennis Morris zelf. Want de tentoonstelling ging precies open op de dag dat ook de film in Londen open ging. Ik dacht, dat kan geen toeval zijn. Was het wel een beetje. Want het was eigenlijk een tentoonstelling die al maanden eerder in Japan te zien was geweest. Maar het kwam Dennis Morris wel goed uit, zei hij. Maar hij kon... hij voegde daar meteen aan toe dat hij de film nog niet gezien had.
Ja.
Daar had hij nog geen tijd voor gehad. En hij ging nog wel eens kijken, zei hij. Het stond niet heel erg hoog op zijn prioriteitenlijstje. En dat heeft misschien te maken met toch wel veel slechte reviews die de film gekregen heeft. Maar ook een aantal hele goede. Zag ik. Het is niet helemaal waar dat die hele film getorpedeerd werd. Wel door de zogeheten filmkenners die niet van muziek houden, maar gewoon alleen maar filmtechnisch kijken.
Kijk, hier klinkt ook al een mening van jou erin. Nee, want jij hebt hem wel gezien, maar ik zou willen voorstellen dat we daar gewoon straks nog...
Ja, ik ga eerst even vertellen waarom ik... ten eerste, wat wel belangrijk is, waarom de film goed is, is dat die zich focust op één heel belangrijke periode in Marley's leven. Dat was de tijd dat hij in Londen zat. Nadat er een aanslag op zijn leven was geweest in Jamaica. En is hij in 1977 naar Londen gegaan. Daar heeft hij anderhalf jaar gewoond en gewerkt. En hij heeft ook heel veel met Dennis Morris opgetrokken. Daar heeft hij zijn album Exodus opgenomen. En het restmateriaal daarvan zou weer een jaar later op Kaya verschijnen. En Exodus is toch wel, vind ik... Zeker achteraf wel het beste, in ieder geval het meest populaire album van Marley en de Wailers geworden. Wat ik me eigenlijk pas later realiseerde. Ik hield eerst vooral van Catch a Fire en Natty Dread, de albums van mij hij in Europa doorbrak. Maar die Exodus is, er zijn louter hits op. Als je het nu bekijkt.
Ja, nee, dat is een ding dat zeker is. Ja.
Of je nou One Love neemt of Three Little Birds of natuurlijk het nummer Exodus zelf.
Jamming.
En Jamming, wat mijn favoriet is inderdaad. Het is een soort greatest hits, zo klinkt het. En het is een plaat die echt de Londense tijd van Marley belichaamt. Wat ik het mooie van die film vind, is ook dat het was een hele creatieve periode ook voor Marley. En het was ook de periode dat hij echt doorbrak. Want de eerste jaren dat ook Dennis Morris met hem op tournee ging, ook door Engeland. Het was best wel afzien. Ze stonden in veel te grote zalen geboekt. Waar 2000 mensen in konden, waar maar 200 mensen kwamen opdagen. En het wilde eigenlijk nog niet erg lukken. Dat zou veranderen toen het live album, Live at the Lyceum, uit 1975 uitkwam. Met natuurlijk de live versie van No Woman No Cry. En de hoes daarvan was ook gemaakt door Dennis Morris.
Ja.
Die foto, die beroemde foto dat hij met het haar wat wappert, die was van hem.
Bij deze ga ik alsnog naar de film.
Nou, ja.
Want ja, ik was zo iemand, ik was wel een beetje teruggeschrokken door de reviews. Maar je hebt me nu alsnog overgehaald om er wel heen te gaan.
Kijk, het is geen meesterwerk of zo. Maar hij is een stuk beter dan die draak van een Freddie Mercury film. Die eigenlijk alleen maar gemaakt is omdat de regisseur het zo leuk vindt om de Live Aid na te maken. Wat natuurlijk volledig zinloos actie is. Want het hele Live Aid concert van van Queen. Staat gewoon op YouTube. Dat hoef je helemaal niet opnieuw te doen.
Nee, en dan vond ik dat nog het meest
en het was nog
indrukwekkende,
wel het beste
indrukwekkende van de film.
De rest wordt nog veel erger, ja. Maar goed, dan is dit een veel betere film ook. En het is jammer dat er zit een aantal van die flashbacks in, dat hij dan teruggaat naar zijn jeugd. En dat is al wat minder. Er zit wat meer mindere dingen in. Maar het is heel liefdevol gedaan. Geproduceerd door zijn vrouw en een van zijn kinderen, volgens mij. Rita Marley, die ook nog steeds leeft. En zij komt er ook wel eigenlijk wel goed uit. Ze gaat ook niet voorbij aan het feit dat ze niet zijn enige vrouw was.
Nee.
En dat wordt ook allemaal heel subtiel gedaan of zo. Ja, de acteur die Marley moet spelen, die heeft nog niet de helft van het charisma wat Marley zelf had. En dat is ook logisch, want wie heeft dat wel? Maar ja, gaat ook best redelijk. Slaat hij zich er doorheen. Ik heb me kortom wel geamuseerd. En ik vind ook echt, voor mensen die niks van hem weten, is het een behoorlijk goede introductie tot zijn werk. En ook wel wat voor een rol die in, ja, toch ook wel in de popwereld, in de Britse popwereld in die tijd gespeeld heeft. Hij heeft echt wel genres en mensen daaruit tot elkaar gebracht of zo.
Bij deze staat het in de agenda. Sta je me dan nu toe om alsnog de openingsvraag te stellen, Gijsbert?
Ja, ik heb er alleen niet zo snel een antwoord op. Jij wil weten waar ik hem voor het eerst hoorde.
Precies, ik ga hem toch eerst stellen. Non de ju.
Ja.
We gaan het hebben over Exodus. Do you remember the first time?
Nee dus. Het zal ergens in de jaren 90 geweest zijn. Volgens mij ook naar aanleiding van of een documentaire, of volgens mij was er een Catch a Fire album, zo'n album documentaire. Dat ik dacht van, ik ga toch eens wat meer die LP's van Marley opzoeken. Want ik was best wel een reggae-liefhebber, maar snobs als wij waren, Bob Marley, dat deden wij eigenlijk niet aan. Lee Perry en al dat soort dingen, de Bob Marley dingen van Lee Perry vonden we dan weer wel goed. Maar ja, Bob Marley was toch een beetje voor de huisvrouwen. Dat vonden we niet zo bijzonder. Dus ik liet het allemaal een beetje aan me voorbij gaan altijd. Tot ik me eens wat meer in dat werk ben gaan verdiepen. En het staat zo los eigenlijk van de reggae geschiedenis. Het is zo apart, het is zo. Het vermengt zijn betere platen. Daarop staan gewoon allerlei genres heel soepel met elkaar verweven. En het is niet een pure reggae plaat of zo. Exodus ook niet. En die me wel het eerste opviel als zijn heel bijzonder. Ik kende wel nog uit 1980 Uprising, waar natuurlijk Could You Be Loved op stond. Toen werkte ik in plaatszaak en die draaiden we ook heel veel. En het nummer Redemption Song dat vond ik meteen wel een heel mooi liedje ook. En Could You Be Loved met die disco, dat vind ik nog steeds een beetje een vervelend nummer. Maar het klinkt wel lekker. Maar Redemption Song, dat hakte er aardig in. Of dat is nog steeds een van zijn, ja, dat torrent wel uit als een van zijn betere liedjes. En ook een van zijn laatste. Dennis Morris heeft hem ook nog gefotografeerd toen hij dat in Londen een beetje al behoorlijk ziek een beetje zo aan het spelen was. Het is wel eigenlijk zijn zwanenzang eigenlijk. En een heel mooi nummer. Maar goed, ik ben wel meer van Marley's dingen gaan houden, muziek gaan houden. En die had natuurlijk de Legend, die verzamelste deed, was natuurlijk een enorme hit. Die op een gegeven moment ook iedereen had. The Box, Songs of Freedom, de vier cd's, die heb ik zelf toen ook nog gekocht. Het was ook even een periode dat ineens Marley weer wel cool was of zo. Ik weet ook niet precies wanneer dat was. Ook ergens in de jaren 90 geweest zijn.
Ja, voor mij is het wel in de club waarin ik ben begonnen met draaien, was dat wel echt inderdaad die compilatie Legend.
Ja, ja.
Die stond altijd bij, je had dan een huiscollectie. Ja. Daar moest je uit draaien. Huiscollectie van vinyl en cd's. En dan had je van die rekjes cd's die je dan selecteerde voor die avond. Ja. En de cd Legend van Bob Marley stond bij iedereen altijd wel vooraan.
Ja, maar het is nog steeds, volgens mij is het nog steeds zijn beste nummers. Die doen het volgens mij altijd goed als je het even niet meer weet.
Ja. Nou ja, wat het allermooiste is in deze, is dat het juist nu weer niet zozeer door de film, maar een enorme revival beleefd door het hitje van zijn kleinzoon, YG Marley. Okay. Ja. YG Marley is zoon van Rowan Marley en Lauryn Hill.
Oh, ja.
En die heeft op dit moment een gigantische hit. Die ook gewoon bij kids er heel erg ingaat. En dat vind ik zo leuk en zo maf aan reggae ook. Om de paar jaar komt er even zo'n geïsoleerd liedje. En die heb ik in de podcast eerder gedraaid. It's a Pity van Tanya Stevens.
Oh, ja.
Dat was zo'n ineens zo'n one-hit wonder. En toen had je tijd later Rihanna met Man Down. Mm-hmm. Was dan ook even zo'n... om de zoveel tijd heeft reggae weer even één liedje... wat dan door iedereen omarmd wordt.
Ja.
En dat is nu dus die single van YG Marley. Ja,
ja. Ja. Oh, wat grappig. Ja, ik sta nog steeds versteld van hoe... Wat ik zeg is echt waar, hoor. Er werd echt een beetje neergekeken op zijn... ik wil niet zeggen dat het een soort ABBA was. Maar het is wel, kwam wel een beetje in die hoek van... Ja, Bob Marley, dat draaien we niet of zo.
Nee, dat was dan niet rauw genoeg. Of
niet rauw genoeg. Niet dubby genoeg ook. Misschien niet stoned genoeg of zo. Ik weet het niet. Ja, zoiets denk ik. Te poppy. Te populair.
Terwijl, als je zegt niet stoned genoeg... Er is volgens mij geen album dat zo onthaastend en relaxed begint als dit album. Kun jij zo een
National
ander...
Mystic,
Kun jij zo een ander album noemen dat begint met een fade-in?
Nee.
En dan ook nog met een fade-in van één aanslag op een gitaar?
Ja. Nee. Dat vond ik ook meteen heel mooi toen ik het album voor het eerst hoorde. Hoe het inderdaad begon ook al.
Ja,
dat is schitterend. En het is ook wel een plaat die destijds wel heel erg werd omarmd, hoor. Ook door critici en zo. De weerzin ontstond eigenlijk pas een beetje zo vlak voor... Ja, toch ook met de Could You Be Loved en Uprising. En toen overleed hij en toen kwam er al nog een postuum album aan... wat ook eigenlijk niet zo goed confrontation, wat ook gewoon niet zo goed was. En de manier waarop op destijds met zijn... veel te vroeg overlijden natuurlijk op 36-jarige leeftijd. Omgegaan werd was ook niet, die hielp ook niet echt. Het was eigenlijk een heel goede tijd toen voor reggae en ska. Het was de tijd om eens goed ook de goede kanten van Marley te belichten, maar dat werkte niet.
Nee, wat ik zo raar vind aan dat tijdsbeeld is, of opmerkelijk in ieder geval, als iemand, ik ben dan vooral van jongs af aan had ik enorm zwak voor soulmuziek.
Uh-huh.
Maar als ik dan bijvoorbeeld kijk, ik ben een nakomer. En mijn broer Peter, die woonde in Nijmegen in een kraakpand. En die is ongeveer net zo oud als jij bent. En die ging dus in zijn tienerjaren in Nijmegen altijd dansen. Van Door een Roosje tot Extase. En daar werd bijna overal, zegt hij, reggae werd het meest gedraaid.
Ja.
Terwijl iets als soul bijvoorbeeld,
dat hoorde
je volgens hem nergens.
Nee, klopt. Klopt. Ja,
is dat dan iets typisch Nederlands? Of hoe zou jij dat...
Nou, het was in Engeland natuurlijk ook wel zo. Hè? De punk en reggae gingen al heel snel heel vroeg samen.
Maar is soul dan toch meer soul, een Amerikaans
ding? Ja, ik denk het wel. Ja, ik denk het wel. En in Engeland had je, in Londen had je natuurlijk heel veel Caribische...
precies.
Uit de Cariben kwamen heel veel West-Indische communities, zeg maar. Die waren heel groot daar. En daar was Marley werd ook al heel snel omarmd. En veel reggae deed daar heel erg goed. En nog steeds trouwens. En soul was toch dat ging al wat moeilijker... Een paar jaar later zou dat gebeuren. En Marvin Gaye kreeg ineens een opleving met Sexual Healing vlak voordat hij overleed. Michael Jackson scoorde wereldhits met Billie Jean. Als ik even zelf denk, bij mij ontstond het kantelpunt toen... Ja, soul bestond eigenlijk niet voor mij. Totdat dat soort artiesten er waren. En er ineens, Stevie Wonder kende iedereen wel. Maar dat hij nog van Motown... die verzamelde LP van Motown, Looking Back heet die, geloof ik. 3-dubbel LP. Die heeft tijdenlang gewoon voor 8-9 gulden in de uitverkoopbakken gestaan. En dan kijk je niet naar om.
Nee.
Hetzelfde voor Curtis Mayfield met Superfly. Ik zie die hoes nog voor me. Maandenlang stond hij voor 8,95 gulden in de uitverkoopbakken.
Ja.
Dat kun je allemaal niet voor, maar dat is... Ja, dat gaat allemaal met periodes of zo.
Ik denk dat het door de eind jaren 90, begin jaren 80, begin jaren 90 hip-hop, die zwaar sample. Daardoor is de ommekeer volgens mij gekomen.
Ja. Nou, dat was al iets eerder gaande hoor. Eigenlijk al, als je kijkt naar eind jaren 80, toen ineens Sam Cooke in Levi's reclame zat en meer van dat soort artiesten kwamen toen. Toen begon het een beetje en toen kwam Atlantic met die zeven dubbele LP's. Ook ergens medio jaren 80 die hele werelden opende waar we bestaan niet van wisten. Maar dat is allemaal in de tweede helft van de jaren 80. En Britse labels als Charlie en Ace en Kent die heel veel obscure soul uitbrachten. Was allemaal prachtig. Ja, het was allemaal onbetaalbaar ook, want het waren gewoon dure LP's en... En er was ook nog zoveel nieuws, maar het was wel schitterend. Het ging echt een wereld open. Maar die reggae was eigenlijk al ontsloten. En Bob Marley, die natuurlijk eigenlijk de koning van alles was. En de populairste, dat schonk wij geen aandacht aan.
Nee, te vanzelfsprekend bijna.
Ja, te vanzelfsprekend bijna, ja. Denk dat zoiets iets was of zo.
En als je dan weer teruggaat naar dit album, dan vind ik nog een opmerkelijk iets, puur qua opzet van een album naast het onthaastende begin, is ook de B-kant, als je het dan hebt over alle vanzelfsprekendheden, die zitten hier, die komen in het tweede gedeelte van het album. Alle hits staan. Ik zat even snel te denken. Ik probeerde mijn ander album voor de geest te halen, waarin alle hits op het tweede gedeelte staan.
Nee, meestal beginnen het ermee.
Precies. Ik kon, maar ja, dat kun je kunt het geen hitalbum noemen, maar ik moest een heel klein beetje aan Low van David Bowie denken, dat nog wel opbouw. Ja. Maar dit album is echt al, ja.
Nee, is waar. Ja.
Jammin', Three Little Birds, het staat allemaal. En trouwens ook nog, die hebben we niet besproken, maar die Turn Your Lights Down Low, die staat ook op. Later nog een versie met Lauryn Hill, die met een zware sample die Lauryn Hill nog uitgebracht heeft daarvan. Maar
Is ook een heel mooi nummer.
Is ook opmerkelijk, want ik vind daar ook een soort zelfvertrouwen van uitgaan. Volgens mij was het ook hun negende album, zijn negende album in ieder geval zeker. En daar gaat ook een soort van totaal rust en vertrouwen in je kunnen vanuit dat je de eerste vier nummers... Dat moet hij zelf ook geweten hebben, dat niet de singles of niet de hits waren. Maar daar was hij op dat moment ook niet meer zoveel mee bezig.
Nee, toch was Chris Blackwell de man die Marley, de Britse baas van het Island label, die Marley groot gebracht heeft. In ieder geval hem begeleiden ook met zijn westerse productie. Die ook wel wilde dat Marley wat aanpassingen deed met gitaarwerker en dat soort. Dat deed hij ook op Catch a Fire. En ook voor Exodus had hij zo zijn adviezen. En hij was er wel heel erg bij betrokken. Dus blijkbaar, hij moet wel gedacht hebben van, nou, dit is de goede opbouw zo. CD's bestonden nog niet. Dus je had inderdaad een kant 1 en een kant 2. Die nogal van elkaar verschilden qua sfeer en uitbundigheid.
Ja.
En dat is ook alweer... Dat moet een idee achter gezeten hebben.
Het begint, die opmaat naar die trits aan hits... begint met de titelsong Exodus. Ja. En als je het kijkt vanuit een dansvloerperspectief... dan vind ik Exodus nog steeds wel een van de magische tracks. Ook omdat het heeft bijna zoals een Fela Kuti-track... heeft het ook zo'n... neemt het alle tijd voor de ritmesectie. En er zit het duurt 8 minuten in totaal.
Ja.
Het maakt gebruik van wat minimalere middelen, maar toch behoudt het 8 minuten lang ook een spanningsboog nog steeds op een dansvloer. Ik vind dat echt een prijs.
Ja, mijn favoriet was al de jamming. Dat heb ik ook gewoon het meest gedraaid. One Love trok ik eigenlijk niet zo. Is heel snel ook omarmd. Ja, een soort...
Hippie anthem.
Dat moest je wel heel goed timen. Wil je daarmee wegkomen op de dansvloer? Maar het wordt al heel snel heel cheesy. Maar en die Three Little Birds is natuurlijk gewoon een Ajax-nummer.
Ja, dat is...
Dus dat slaan we ook over.
Ik vond die altijd wel heel leuk om te draaien. Maar op een gegeven moment dan kun je echt niks meer anders voor je zien.
Nee, precies.
Een vak Ajax-supporters. En dat is in deze tijd ook geen feest.
Nee, maar jamming ook, hoe dat begint met die piano, dat vind ik nog steeds echt, dat knalt er ook meteen echt in of zo.
Ja.
Record attack. Ja, ja. Maar ik zit ook nog steeds te denken, het is niet zo dat Exodus destijds dus niet gewaardeerd werd, want het werd ontzettend gewaardeerd. Verkocht ontzettend veel. Critici waren het erover eens dat het met de platen van Bowie, die Eno-platen, Heroes en Iggy Pop en ook wel de Pistols, dat het gewoon de albums van het jaar waren. Maar ja, het verdween ook weer snel of zo, zeg maar. De liefde van Marley. En hij is ook een paar keer in Nederland geweest. Ik was er te jong voor, maar ik kende wel mensen ook die naar zijn Ahoy-concerten gegaan zijn. En die vonden het allemaal prachtig. Maar de verhalen over lekker blowen met z'n allen waren allemaal net iets
te geromantiseerd.
Dat is ook wel logisch, want ze waren een paar jaar ouder dan ik, dus 16, 17 voor het eerst naar concerten ga je naar Bob Marley, dan ga je lekker blauw, ja. Logisch ook natuurlijk. Ja. Maar het is ook wel weer het is ook wel weer jammer eigenlijk. Hij was echt een het is zo doodzonde dat die man overleden is, want hij had nog echt heel veel kunnen doen, denk ik.
Het is wel ongelooflijk. Ik kan weinig popsterren herinneren die overleden zijn, die zo goed door de familie en de kinderen en zelfs de kleinkinderen, waarvan de nalatenschap van Damian Marley, die ook nog echt veel geweldige nummers heeft gemaakt, tot Steven Marley, tot Ziggy Marley, tot nu dus ook zijn kleinkinderen. Het gebeurt wel vaker dat kinderen ook muziek gaan maken in de geest van hun ouders, maar dan, ja.
Is het meestal net niet.
Nee, maar
nee, dat is waar.
Dit wel een wonderlijk familiebedrijf eigenlijk, het Marley-schap.
Ja.
Als je er nou aan het einde eentje in zijn geheel wil laten horen, is het dan het onvermijdelijke jammen of kom je dan toch met een ander nummer?
Nu jij hem zo noemde, dacht ik ook wel, Turn Your Lights Down Low vind ik ook wel heel erg mooi, omdat het ook een beetje buiten de feestnummers valt. Dat laat ik een kant van Marley horen die eigenlijk wel uniek was. Het is ook een groot soulman en popman, wat we nu allemaal wel weten. Maar toen wilden we het misschien even niet horen of zo. Ik vind het grappig, toen ik die plaat dus Exodus opnieuw leerde kennen, het voelde echt al als een soort eerste kennismaking of zo. Van, hey, dit is ook Bob Marley of zo. Sindsdien heb ik hem ook altijd bij me gehouden als ik ergens moest draaien of zo. Altijd Exodus mee. En verder niks van Marley. En soms ook helemaal geen andere reggae of zo. Dat vind ik toch wel echt bijzonder. En nu wordt overal gezegd, ook die film. Het is de eerste biopic die gemaakt wordt van een wereldmuziekartiest. Of wat het dan mag zijn of zo. Daar bedoelen ze gewoon een zwarte popster mee. En dat is ook allemaal waar. Het is gewoon de grootste, misschien wel zwarte popster die er geweest is. Groter nog dan James Brown en Marvin Gaye en Prince, nu Michael Jackson.
Groter dan Michael Jackson, zou je dat
ook? Ik denk het wel, ja. Ik denk dat Bob Marley echt wel, als je ziet wereldwijd, hoe...
Ja, ook op andere continenten.
Op andere continenten, dat is echt ongelooflijk. En hij heeft zijn grote wens om nog een keer in Afrika te mogen spelen, heeft hij uiteindelijk ook verwezenlijkt. Hè? Een jaar voor zijn dood heeft hij bij de onafhankelijkheid van Zimbabwe, toen Rhodesië onafhankelijk werd, heeft hij een groot optreden gegeven ook. Een jaar later was hij dood.
Ja. Dat is iets wat aan hem mij ook opvalt. Ik ben niet zo'n ontzettende wereldreiziger. Maar ik ben één keer in Azië geweest, één keer in Australië geweest, één keer in Afrika geweest. En wat me dan opvalt, en dat viel me echt elke keer expliciet op, is dat ook daar Bob Marley overal te horen viel. Of dat nou Hongkong is, of dat nou...
Ja, ik denk dat Bob Marley vooral dat mensen zich makkelijker met hem willen identificeren. Graag met hem willen identificeren. Wat natuurlijk veel minder het geval is met Michael Jackson en James Brown. Dat blijven gewoon artiesten. Maar hij was ook echt één van... Men voelde als één van hun of ons. Een beetje wat Tupac Shakur later had.
Goede vergelijking.
Dat is niemand zo populair. Geen enkele hiphopartiest is populair geworden als Tupac. En je kunt niet echt zeggen dat jij en ik daar nou het meest naar geluisterd hebben.
Nee, klopt. Ja.
En dat is ook heel fascinerend.
Nou, dan gaan we de volgende keer misschien een keer Tupac bespreken, Gijsbert.
Ja, kies jij een leuk album uit.
ik ga mijn best doen. Nou, dan moet je nou wel nog echt definitief de knoop doorhakken, want dat ga ik niet voor je doen.
Turn Your Lights Down Low. Vooruit, dat wil ik nu eigenlijk gewoon het liefst horen.
Turn Your Lights Down Low. Ik vind het een mooie keuze. Dankjewel, Gijsbert.
Graag gedaan.
Ja. En wel thuis met je mooie boek.
Ja.
Onder de arm.
Ja.
Nu even niet naar Londen voorlopig. Heb je even rust?
Ik ga over 3 weken, met Ferry afgesproken, gaan we een aantal boekpresentaties bijwonen.
Ja. In Londen?
In Londen, ja.
Je tweede thuis.
Ja.
Bedankt allemaal thuis ook voor het luisteren naar St. Paul's Boutique. We gaan eruit met de soulkant van Bob Marley. Alleen de titel al, Turn Your Lights Down Low. Hopelijk tot volgende week voor weer een St. Paul's Boutique.
Turn your lights down low. And pull your window curtains. Oh, let your moon come shining in into our life again. Saying, ooh, it's been a long, long time. I get this message for you, girl, but it seems I was never on time. Still, I wanna get through to you, girl, on time, on time. I want to give you some love. Never try.